tradities, sprookjes en folkloreverhalen. Tijdens deze tijd, waarin de sluier nog steeds dun is en de kou dan ook echt zijn intrede doet, staan deze centraal. Van Krampus naar vrouw Holle. Wat hebben ze met elkaar gemeen? En wat willen deze tradities, sprookjes en folkloreverhalen aan ons vertellen? En hoe kunnen ze ons helpen? Welkom bij Psyche Aurea. Het transformatielab van jouw bewustzijn. Mijn naam is Patty. En als toegepast analytisch psycholoog en mystica hoop ik jou met deze podcast te inspireren en tot verwondering te brengen. En last but not least, hoop ik dat jouw zelfbewustzijn groeit. Hey, een lieve luisteraar, super tof dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van Psyche Aurea. In deze aflevering ga ik een klein stukje door op de vorige aflevering. In de vorige aflevering hadden we het over Halloween, oftewel Samhain. En eigenlijk dat het een hele, ja, of heel veel diepere en veel oudere oorsprong heeft. Een Bijbelse oorsprong. Dus heb je die nog niet geluisterd? Luister die ook eventjes. We gaan dit keer in op tradities. Want wat velen van jullie niet weten, is dat de sluier waarover gesproken wordt tijdens Halloween nog niet is gesloten of dikker is geworden. Direct op 1 of 2 november. Nee, dit gebeurt namelijk pas volgens de Keltische traditie tijdens Imbolc, wat in februari plaatsvindt. En wat super interessant is, of tenminste ik super interessant vind, is dat in deze periode er zoveel verschillende tradities het licht vinden. Zo heb je de traditie natuurlijk van Sinterklaas in Nederland, maar ook van Krampus. Knecht Ruprecht bijvoorbeeld, maar ook Sinterklaas bijvoorbeeld. Of de IJslandse Gaila of Persta. En dan vergeten we natuurlijk nog de kerstman. Laten we met Sinterklaas beginnen. Niet alleen omdat hij de eerste is die nu in het rijtje voorkomt. Maar ook omdat zijn oorsprong eigenlijk alles omvat. We zitten natuurlijk weer vol in die Sinterklaasperiode. Met het Sinterklaasjournaal en alle ophef die er is om Sinterklaas en zijn pieten. Die inmiddels ook niet meer zwart zijn. Wat overigens niks met slavernij te maken heeft, maar met de oorspronkelijke knecht. En die knecht die zie je nog steeds terug in, bij onze Duitse buren en in Oostenrijk en soms in delen van Noord-Italië. Maar daar kom ik straks op. Sinterklaas is dus eigenlijk een verchristelijking. En het is een verchristelijking van de traditie rondom Pursten. Pursten was een mythologisch figuur en je had de schöne Pursten, maar ook de Schiach Pursten, en oftewel de lelijke Pursten. Dit waren twee tegenpolen. De schöne Pursten stond voor het goede en kwam dankbaarheid en zegen brengen. Maar de Schiach Pursten, die stond voor het kwaad, maar was daar om de wintergeesten te verjagen die rond de donkere periodes, in de winterperiodes, eigenlijk bij ons aanwezig waren, omdat die sluier nog zo dun was. En die Schiach Pursten, die zag eruit als, ja, je kent wel de satyr uit de Griekse mythologie. Dus de half bok, half mens was een satyr, maar de Schiach Pursten, die was half bok, half duivel. En hadden zwarte of donkerbruine gezichten en horens op hun hoofd en grote slagtanden. En toen kwamen daar de katholieken en werd deze traditie werd verchristelijkt tijdens de kerstening. En de schöne Pursten die maakte plaats voor Sinterklaas en zijn heilige dag werd begin december. Daarmee was de schöne Pursten veranderd dus in Sint-Nicolaas. En was hij het goed? En al wouden ze natuurlijk geen slecht hebben of het duivelse element hebben, bleef eigenlijk de normale bevolking bleef het feest vieren met persten. Werd gewoon kort gezegd persten. Maar deze werd veranderd in Krampus. Krampus zou de zoon van de Noorse god Hel zijn. En zou de kinderen meesleuren naar de onderwereld. En dit zou gebeuren op de nacht tussen 4 en 5 december. Net voor de heilige dag van Sinterklaas. Want Sinterklaas zou in de nacht van 5 tot op 6 december de schoenen vullen die buiten zijn huis stonden. Uiteraard alleen van de lieve kinderen. Krampus werd de knecht van Sinterklaas. Tijdens de Tweede Wereldoorlog echter werd Krampus verboden. Je mocht geen duivel meer spelen. Maar goed, al enige tijd daarvoor, in 1850, deed Zwarte Piet al zijn intrede. En alhoewel Krampus rond de Alpen eigenlijk nooit is verdwenen, is die op andere plekken, zoals in Nederland, dus wel veranderd. En, of persten eigenlijk. Want zo heb je ook knecht Ruprecht. Of bij de Rotterdammers onder ons, de Kralinger. Die allemaal varianten zijn van persten uiteindelijk. Of eigenlijk scheipesten. Want allemaal hebben ze takken. Zo heeft Krampus berkentakken in een zak. De Pieten hebben een zak, zoals we die kennen. Knecht Ruprecht heeft een zak. En ze straffen, of ze zijn allemaal het hulpje van Sint-Nicolaas. Bij onze Duitse buren kennen ze ook vrouw Persta. En zij is eigenlijk de samenvoeging van de Schöne Pesta en de Schei Pesta. En nu hoor ik je denken, ik ken heel die Persta niet, of die vrouw Persta. Maar ik kan je vertellen dat ik bijna 100% zeker weet, nou laat zeggen 80%, dat jij die wel kent. Want zij is eigenlijk vrouw Holle. Vrouw Holle is vrouw Persta. En eigenlijk is zij de wintergodin, om het zo maar te zeggen. Zij is de godin van de onderwereld. Wordt gezien als de godin van de onderwereld. En zoals je in het sprookje kan zien van vrouw Holle, valt eerst iemand in de put. Een meisje valt in de put en zij helpt de vrouw. Zij zorgt voor de oudere vrouw. En zij wordt daardoor beloond als ze weer teruggaat naar de echte wereld. Want ja, die sluier die is nog hartstikke dun. De stiefzus van deze dame, die hoort dat uiteraard. En ja, die wil ook beloond worden met goud en prachtige dingen. Dus ja, die laat zich ook vallen in de put. Maar zij is lui en zij helpt die vrouw helemaal niet. Ze zit eigenlijk te wachten tot ze weer terug kan en die beloning kan ontvangen. Maar zij wordt met pek en veren overgoten in plaats van met goud. En ook hier zit weer het element van goed en kwaad in. Zoals bij elke traditie die in deze tijd plaatsvindt. Of eigenlijk plaatsvond. En als je naar ons mens zijn gaat kijken, en zeker vanuit dat oerinstinct wat wij hebben, is dat, zoals ik dat in mijn vorige podcast ook al heb verteld, eigenlijk allemaal heel best logisch. Want de winter is de tijd dat we meer naar binnen keren. En we bijna gedwongen worden om naar onszelf te kijken, naar de goede en de slechte kanten. Lichtwerk, maar ook schaduwwerk te doen. En dat is eigenlijk wat deze periode ook symboliseert in haar tradities en haar sprookjes. Zodat het licht weer kan schijnen rond de kerst, maar voornamelijk weer tijdens Imbolc in februari. Dus het mag nu sterven, of het mag tijdens Halloween sterven. En het is heel vruchtbaar tijdens deze winterse periode. En een wedergeboorte start weer in de lente of wanneer de lente begint. En dit schaduw en het licht, dat zit ook in jou. En het een is niet minder belangrijk dan de ander. En zo is dat bij elk sprookje, elk folkloreverhaal. Ze zijn personificaties van zowel het goede en het kwade die in ons zitten. In jouw onbewuste. En het is aan jou om jouw onbewuste bewust te maken. En dat kan dus door middel van deze prachtige verhalen en sprookjes. Want van origine zijn deze sprookjes of zijn sprookjes en folkloreverhalen daarvoor bedoeld. Want psychologie bestaat nog niet zo heel lang. Dus je had deze verhalen, maar ook de filosofie uiteraard. Maar dat was het. Meer had je niet. Om nog een vrouw te benoemen in dit rijtje, buiten Krampus, Sinterklaas, Sinterklaas, Knecht, Ruprecht enzovoort, wil ik graag La Befana benoemen. La Befana is vooral bekend in Italië en er gaan meerdere verhalen over haar rond. Ik start met het pre-christelijke verhaal, omdat die wellicht wat interessanter is. De naam Befana komt van het Griekse woord epifania, wat inzicht of manifestatie betekent. Op zijn Jungiaans staat epifania voor een moment van plots inzicht, een doorbraak waar je eigenlijk bij je diepere waarheid bent gekomen, wat zich dat toont. La Befania was een heks, of werd eigenlijk als een heks gezien. En bij de start of de wedergeboorte van de natuur, dus einde wintermaanden, zou zij over de landen gaan. Zoals de witte wieven, want ze wordt vaak gekoppeld aan de witte wieven. De mist die erboven hangt. En zou ze daar dus boven vliegen en de oogst gaan zegenen voor het komende seizoen, of het land zegenen. Of uiteraard vervloeken. Maar ja, de huidige verhalen rondom La Befana hebben allemaal een christelijk tintje gekregen. Eén verhaal is dat zij zelf haar zoon had verloren, maar bij de komst, bij de geboorte van Jezus Christus, dacht dat dat haar zoon was. En dat was natuurlijk niet het geval, maar omdat Jezus medelijden met haar had, gaf hij haar de kracht om elk jaar alle kinderen te verwennen. Zoals zij dat ook bij Jezus deed. Een ander verhaal, en ze zijn allemaal beknopt verteld, hè, want het zijn wat langere verhalen dan dat ik in een podcast kan vertellen. Bij een ander verhaal ontmoet ze niet Jezus, maar ontmoet ze de drie wijzen en biedt zij hen onderdak aan. Zij hoort dat er een koningszoon is geboren. En ze vroegen haar om mee te gaan. Dit aanbod sloeg zij af, maar ze kreeg zo'n spijt dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds op zoek is naar de wijze en de zoon van God. En daardoor zou ze alle kinderen verwennen met cadeautjes en mooie dingen, omdat, of eigenlijk in de hoop dat dit Jezus Christus zou zijn. En ook Epifania wordt nog steeds op 6 januari gevierd. En hiermee wordt gevierd dat Jezus verschijnt aan de wijze uit, uit het oosten. En ook de openbaring van het goddelijke bij de doop in de Jordaan. Zo zie je maar weer. Alles heeft met elkaar te maken. Over alles met elkaar te maken gesproken. Ondanks dat er culturele verschillen zijn die te maken hebben met de regio waar het verhaal of mythe of legende, sprookje vandaan komt, of waarnaar het veranderd is, zijn er allemaal gelijke kenmerken. En komen daar ook allemaal dezelfde elementen in voor. Want weet je nog dat ik het had over Halloween in de vorige aflevering? Tijdens de Keltische traditie, of volgens de Keltische traditie, wordt gesteld dat tijdens Samhain de elfjes tevoorschijn komen. Omdat die sluier dus zo dun is. En deze elfjes, het zijn natuurelfjes. En ze zijn niet allemaal goed en ze zijn niet allemaal kwaad. En dan wil ik jou wat vragen als luisteraar. Als je denkt aan de decembermaanden, waar komen elfjes nog meer in voor? Bij de kerstman, want de kerstman heeft zijn kerstelfjes. En zo sluit ik dan ook deze podcast af. December staat in het verlengde van Samhain voor het goed en het kwaad in onszelf. En dat openbaart zich in onze tradities en verhalen. En deze verhalen, tradities, sprookjes, folklore, die kunnen ons nog steeds helpen om bij ons ware zelf te zijn. En ik kan jou die weg wijzen. Voor nu wens ik jou weer een maand vol verwonderingen. Een maand waarin jij het goede en het kwade in jezelf kan gaan omarmen. Want alles start met bewustzijn. En ik hoop dat je er de volgende nieuwe maan weer bij bent. Ciao ciao en heel veel liefs.